Welkom bij de Define Ayurveda podcast. Mijn naam is Frederike Couvet en ik neem je mee in de magische wereld van Ayurveda. Op reis naar wie jij werkelijk bent, waar je ontdekt wat jij nodig hebt om te helen en te groeien. De laatste tijd krijg ik enorm veel vragen of ik een podcast wil maken rondom het thema de dood. En dat wil ik zeker. En ik word er ook heel erg enthousiast van. Misschien denk je van, hoe kan dat? Het is toch best wel een luguber onderwerp. Nou ja, niet als je bezig gaat met de Veda's en echt helemaal diep in de Ayurveda zit. Dan is de dood eigenlijk een magisch onderwerp in plaats van een luguber eng iets. Dus ik hoop ook daadwerkelijk dat diegenen die bang voor de dood zijn of daar toch een beetje een naar idee over hebben, dat dit je gaat helpen, de dingen die ik je ga vertellen, om een andere relatie te kunnen krijgen met de dood. Het is ook heel interessant. Ik heb verschillende mensen hebben verschillende dingen gevraagd. Iemand die schreef dat ze heel erg veel last heeft van angst voor de dood de laatste tijd. Dat is een heel mooi onderwerp natuurlijk. Iemand die vroeg, hoe kun je mensen ondersteunen die stervende zijn? En iemand vroeg ook, hoe zit dat precies met reïncarnatie? Dus ik denk dat ik meerdere afleveringen moet gaan maken, want ik zou hier echt een hele serie over kunnen maken. Ik zou hier zelfs een jaaropleiding over kunnen geven. Dat is allemaal geen gek idee. Jaaropleiding, Ayurvedische stervensbegeleiding. Dat zou ik echt geweldig vinden. Nou, als er animo voor is, schrijf me maar. Dan ga ik erover nadenken. Maar laten we maar eens beginnen met deze podcastaflevering over reïncarnatie. Ik kreeg een berichtje van Jolanda via Instagram en zij vraagt of ik een aflevering wilde opnemen over reïncarnatie. Wat gebeurt er eigenlijk met de ziel in dat hele proces? Nou, dat vind ik echt een super leuk dat je het vraagt, Jolanda. En ook heel erg interessant om daar meer over te vertellen met de kennis die ik heb. Want ik geloof als eerste dat niemand het precies weet. We hebben misschien wel soms herinneringen daaraan overgehouden. Of we kunnen dingen leren van mensen die in kunnen tappen. Of waar we onze kennis dan ook vandaan halen. Maar uiteindelijk de herinnering aan de dood en precies hoe dat hele proces is gegaan. Dat we hier weer op aarde zijn gekomen. Ja, over het algemeen kun je dat niet meer precies herinneren. Omdat er in het proces ook heel erg veel herinneringen worden weggevaagd. Logisch toch? Dus als je ervan uitgaat dat er een reïncarnatie is, waar de Veda's van uitgaan, en je vraagt aan een babytje, hey, hoe was dat je reis? Wat heb je allemaal meegemaakt hier onderweg? Die baby die zegt alleen maar, of zoiets. Of gaat huilen. De baby heeft niet de mentale capaciteit om dat uit te gaan leggen. En bij de tijd dat hij dat wel heeft, weet hij het al lang niet meer, want is er al een hele nieuwe film gaan draaien, namelijk van dit leven. En ik weet nog heel goed dat, kijk, je kunt natuurlijk zeggen of vinden dat reïncarnatie onzin is, of je staat ervoor open, of iedereen heeft natuurlijk zijn eigen idee daarover. Ik wil ook niemand overtuigen. Ik geloof er namelijk zelf wel echt heilig in. En eigenlijk heb ik er altijd al in geloofd. Toen ik een klein meisje was, en ik kon net praten, toen vertelde ik altijd aan mijn ouders hele verhalen over mijn vorige levens. En dat was echt een detail, vertelde ik die. Nou, ik was een enorm fantasierijk kind. Dus ik denk dat 90, 98, misschien wel 99% van die verhalen gewoon puur fantasie was. Maar wat ik wel interessant vind, is dat ik het dus altijd had over mijn vorige levens. Terwijl mijn ouders verder niet heel spiritueel waren of zo. Het is niet dat ik werd geboren en iedereen riep, oh, ze is geïncarneerd. En dat ik met de paplepel dat heb meegekregen. Dat vond ik sowieso interessant. Ik weet ook nog dat ik in mijn tienerjaren, dan gingen we lekker chillen op de hei. En dan had ik allemaal van die fantasieën, of van die filosofieën over reïncarnatie. Mijn vrienden waren ook wel een beetje spiritueel. Maar we waren allemaal een beetje nieuwsgierig spiritueel. We hadden verder ook helemaal geen achtergrond of ouders die ons daarin ondersteunen. Dus we fantaseerden daar, we discussieerden daarover, filosofeerden er behoorlijk op los. En ik had één theorie vroeger, ik denk dat ik een jaar 15 was, en het was de theorie van het koffiezetapparaat. Dat was dan dat je, eigenlijk het leven is een koffiezetapparaat, en je hebt zo'n apparaat, weet je, zo'n ouderwetse, Niet zo'n hippe zoals je nu tegenwoordig allemaal hebt met die dingen. Maar gewoon echt zo'n ouderwets koffiezetapparaat met zo'n filtersysteem. En eigenlijk zie je dat water, zie je zo in die koffie gaan. En die gaat door die koffie heen en die komt dan terecht in die koffiepot. En mijn idee was zo'n, dat water is die pure ziel. Die komt door die koffie heen, die wordt gekleurd met ervaringen. En dan zie je zo dat al die gekleurde ervaringen, dus jij als ziel met die ervaringen, als mens, dat eigenlijk die koffiepot zich steeds meer vult, hè, met die dingen die je meemaakt. Dat is eigenlijk een mensenleven. En aan het einde van een mensenleven gooi je die koffie uit die pot, maar je wast hem niet om, zodat er restjes achterblijven in die koffiepot. En dan wordt die koffiepot weer opnieuw gevuld met nieuwe koffie, maar ook nog een klein beetje van die restjes. En dat was dan een verklaring waarom sommige mensen zich dingen uit hun vorige leven konden herinneren. Nou, het was natuurlijk hartstikke leuk bedacht als 15-jarige. Maar nu denk ik, ja, het is niet een heel gek idee. Het is best wel een leuke metafoor. Want wat ik nu over reïncarnatie heb begrepen en heb geleerd en ook heb meegemaakt, het zijn verschillende dingen natuurlijk, verschillende bronnen, is dat hele koffiezet apparaat idee helemaal niet zo gek. Dus wat zeggen de Veda's over reïncarnatie? En er zijn ook verschillende stromingen weer hierin. Dus ik ga je alleen maar vertellen wat mijn eigen begrip hiervan is. Dus er zijn, het is echt niet dat ik dit als waarheid wil verkondigen, of dit is de enige manier. Maar dit is wel de manier die bij mij heel erg resoneert. En die ik ook heel erg aan het onderzoeken ben nog steeds. En iedere keer weer kleine sprankeltjes bewijs van vind. En dat bewijs, misschien denk je, hoe kan je nou bewijs daarvan krijgen? Nou, als ik het niet vergeet, ga ik je daar ook nog wat over vertellen straks. In ieder geval, de Veda's zeggen dus dat we reïncarneren. Dat we iedere keer weer opnieuw hier aankomen op aarde. Moeten we eigenlijk helemaal even terug naar het begin. Purusha, Prakriti, heb ik al best wel vaak over gehad in de podcast. Weet je nog, Purusha is puur bewustzijn. Bewustzijn die is gewoon aan het zijn. Heeft geen vorm. Prakriti is eigenlijk een slapende energie. Slapende vrouwelijke energie van de creatie. Door het verlangen van Purusha zichzelf verspiegeld te zien, wordt Prakriti wakker gemaakt, bedrijft ze samen de liefde. Dat heeft onder andere als gevolg dat er een, de oerknal, zou ik hem eigenlijk willen noemen, oerknal is geweest, waarbij Purusha in triljoenen kleine druppeltjes is verspreid. En al die druppeltjes, die zijn hun eigen leven gaan leiden, letterlijk. Al die druppeltjes, die zijn zich gaan identificeren met de materie die gecreëerd werd, door Prakriti. Dus Purusha puur bewustzijn, Prakriti is de materie. En dat pure bewustzijn, Purusha, is in plaats van één geheel eigenlijk verdeeld geraakt en is zich gaan identificeren met de materie die er omheen draaide. En ja, weet je, dat is een hele reis geweest. Ook als je naar Darwin kijkt. De theorie van Darwin die is helemaal niet anders dan dit hele verhaal van Purusha en Prakriti. Ooit zijn we plankton geweest, waarom we identificeerden ons met plankton. Nu zijn we mensen, waarom we identificeren ons dat we een mens zijn. Je hand is een hand, omdat de cellen van je hand zich identificeren als hand. Als we dat niet zouden doen, dan zou je hand uit elkaar vallen. En dan zou je in een horrorfilm terechtkomen. Dus gelukkig maar dat er een enige vorm van identificatie is. Nou, wat de Veda's zeggen is, we identificeren ons in dit leven. We maken bepaalde indrukken maken we aan. En uiteindelijk wil die ziel weer terug naar Purusha. Uiteindelijk is er een diep verlangen in ons, of je daar nou bewust van bent of niet, om weer één te worden met het goddelijke, met de divine, met de Purusha. En dat zie je in verschillende vormen, zie je dat terug. Bijvoorbeeld als je in een trance raakt in een kirtanconcert. Dat heb ik zelf regelmatig. Dat je zo aan het zingen bent voor het goddelijke met devotie. Dat je jezelf verliest. Dat je je eigen vorm verliest. En juist helemaal verbonden bent met iets anders. Het kan natuurlijk ook op andere manieren als je in diepe meditatie bent. Dat je je lichaam niet meer voelt en dat je gewoon één voelt met het goddelijke. En er zijn zoveel verschillende vormen van. En uiteindelijk hebben we allemaal dat diepe verlangen om daar te komen. En heel vaak zie je ook dat mensen zich niet bewust zijn van dat ze dat verlangen hebben. Want iedereen heeft het. Maar soms ben je er niet van bewust van. En het verlangen is heel sterk, maar omdat het bewustzijn dat het er is, is niet aanwezig. En dat leidt vaak tot verslaving. Het is interessant, hè, dat veel mensen die verslaafd zijn aan iets, die doen dat of omdat ze bijvoorbeeld met drugs de pijn willen verzachten, of omdat het zo'n pijn doet dat ze een verlangen hebben die ja, dat niet vervuld wordt, die leegte proberen ze op te vullen. Daarom is het ook heel erg, werkt het vaak heel erg goed als mensen verslaafd zijn, dat ze in een vorm van het goddelijke gaan geloven. En dat zie je ook heel vaak terug bij ex-verslaafden die ja, een pad hebben, een spiritueel pad hebben gevonden. Dus uiteindelijk verlangen we allemaal terug naar die eenheid met het goddelijke. Alleen, het probleem is dat zolang je je identificeert met de vorm die je nu hebt, zul je niet loskomen van die vorm. Dus ik denk heel erg dat ik Frederike ben, waardoor ik ook echt gewoon iedere dag opsta met het idee dat ik het ben en alle aannames. Ik heb 2 kinderen, ik geef les in Ayurveda. Al die dingen die, waarvan ik echt heel erg in geloof, ja, dat is wie ik ben. Het is ook heel erg lastig om nu iemand anders te gaan worden, want ik geloof er heel heilig, heel sterk in. Hè, maar in theorie, als ik iets anders zou gaan geloven, zou ik iets anders kunnen worden. Ja, dat is echt heel erg moeilijk. En soms lukt het wel met affirmaties bijvoorbeeld. Hè, als je bijvoorbeeld ook identificeert aan een overtuiging die je zelf hebt. Ik kan helemaal niks. Ik ben niet goed genoeg. Niemand houdt van me. Dan zul je daar ook steeds meer inzakken in die overtuiging. Het universum zal je steeds meer ervan geven. Je wordt ook echt die overtuiging. Tot het moment dat je die overtuiging gaat omdraaien. Een affirmatie gaat neerzetten en dan merk je ook, hey, het hele leven wordt opeens anders. Maar over het algemeen zijn we hartstikke geïdentificeerd met de vorm die we hebben. En het moment dat we overlijden, wat er eigenlijk gebeurt, is dat we afscheid gaan nemen van deze specifieke vorm. En we gaan afscheid nemen van dit lichaam. Dit lichaam is klaar. Het is alsof je een mooi pak hebt aangehad en dat pak dat is nu op. Het is klaar. Ga je teruggeven aan de aarde of teruggeven aan de lucht als je het verbrandt. Hoe dan ook, je gaat het teruggeven. Je kunt tegenwoordig ook composteren. Dan kun je letterlijk, na een paar maanden, kunnen je familieleden je weer teruggeven aan de aarde. Maar in principe, als je klaar bent met dit leven, gaat je lichaam is klaar, dat is afgelopen. Dus wat blijft er dan nog over, zou je denken? Als je zeg maar je lichaam, daar ga je afscheid van nemen, dat vouw je op. Die ziel, die zou dan in principe gewoon weer schoon terug kunnen gaan naar Purusha. Nou, soms gebeurt dat natuurlijk ook wel als mensen zichzelf gerealiseerd hebben. Dan hoeven ze niet meer terug te komen. De boeddhisten die noemen dat nirvana. En nirvana betekent dat je terug kunt gaan in het grote niets. Dat is natuurlijk hetzelfde als Purusha. Het is een andere manier van naar kijken. Uiteindelijk is het hetzelfde. Same, same, but different. Different, different, but the same. Zoals in India zeggen. Dus als je overleden bent, wat gebeurt er dan? Wat is dan de reden dat je niet teruggaat naar Purusha en dat je nog een rondje op aarde te doen hebt hier? En dat komt omdat je misschien je aardse lichaam, je stoffelijke lichaam, dat laat je los, dat is echt weg. Maar je hebt niet alleen maar een stoffelijk lichaam, je hebt ook minder stoffelijke lichamen. En een van die lichamen is mentale lichaam. Kosha's noemen we dat, verschillende lagen die je bij je draagt. En er zijn subtiele lichaam, subtiele kosha's en minder subtiele kosha's. Je stoffelijke lichaam, de Anamaya kosha, Anna betekent voeding. Je voedingslichaam is het minst subtiele. Nou, dat laat je achter. Maar er is ook een kosha die draagt alle overtuigingen in zich. Dat noemen we de mentale kosha. Daar zitten al je ideeën over jezelf in, alle dingen die je aan het einde van je leven niet hebt kunnen verteren. En lieve luisteraar, ik heb ook een klein verzoek aan jou. Als je deze podcast inspirerend vindt en als deze wekelijkse afleveringen je helpen om jezelf beter te leren kennen, Ayurveda beter te leren begrijpen, zou ik het super op prijs stellen als je een review wil achterlaten. Op Spotify kun je me 5 sterren geven en bij Apple kun je echt een hele review achterlaten. En natuurlijk vergeet niet om je te abonneren op de podcast. Zo krijg je iedere week te zien dat er weer een nieuwe aflevering klaar staat voor je. En daarmee help je mij om deze podcast beter vindbaar te laten zijn. Zo kunnen nog meer mensen geïnspireerd raken door de diepe wijsheid van Ayurveda. Dus, als je een momentje hebt, geef een sterrenrating, schrijf een korte review, druk op volgen of abonneren. En daarmee geef je mij echt superveel liefde. Dankjewel voor het trouwe luisteren en voor je steun. Het betekent echt superveel voor me. Binnenkort maak ik een aflevering over sticky stuff. En sticky stuff gaat heel erg over alles, alle emoties, alle dingen die je meemaakt, moeten verteerd worden. Alle dingen die je niet verteert, dat zou je kunnen noemen een trauma. Trauma klinkt altijd heel erg dramatisch, maar een trauma kan ook klein zijn. En dat maakt een bepaalde groef in je ziel, zodat als je uit je lichaam gaat, dat je dat meeneemt. En dat is iets waar jij je dan nog steeds mee identificeert. Niet meer met het lichaam is weg. Maar er zijn nog wel bepaalde overtuigingen, bepaalde verhalen. En die zijn eigenlijk de reden voor jou om weer te incarneren. Het causale lichaam wordt het ook wel genoemd. Causaal betekent oorzaak-gevolg. De reden dat je incarneert is omdat je identificeert met iets, waardoor je, daar heb je een lichaam voor nodig om dat weer opnieuw te beleven, om dat nog verder te kunnen verteren en te helen. Komen we weer bij het concept van de samskars. De samskars zijn imprints in je systeem waarmee je identificeert. Het kan iets goed zijn. Het kan ook iets slecht zijn of iets moeilijk zijn. Dat is wat wij er zelf van maken. Het zijn gewoon imprints waar je mee identificeert, waardoor je eigenlijk je ziel als het ware een bepaalde vibratie heeft. En die vibratie die gaat steeds stoffelijker worden. Die is eigenlijk aan het wachten op de mogelijkheid om weer op aarde te komen, zodat die samskars verder worden doorleefd kunnen worden. Nou, en dan gebeurt er echt iets briljants. Want op het moment dat je gaat incarneren, is er dus een situatie nodig die perfect past bij jouw samskars. En nu komen we ook weer een beetje eigenlijk bij mijn koffiezettheorie terug, die helemaal niet zo gek is. Want je hebt dus die koffie weggegooid, dus heel veel herinneringen, heel veel gehechtingen. Dingen waar je aan gehecht was, mensen om je heen, je stoffelijke lichaam. Alles heb je weggegooid, maar er is nog wel wat koffie achtergebleven. En dat zijn die super diepe samskars, die imprints van je ziel, de reden dat je incarneert. Dus je ziel gaat eigenlijk wachten. Of je zou kunnen zeggen dat je... laat ik nog even iets zeggen over de ziel. De ziel, je zou het kunnen zien dat we allemaal een oceaan zijn met elkaar. Purusha's, één grote oceaan, eigenlijk een oneindige oceaan. Oceaan heeft natuurlijk al een vorm, maar zonder vorm wordt het wel heel ingewikkeld om uit te leggen. Dus Purusha die heeft een oneindige vorm, oneindige oceaan. En in die het water in die oceaan is allemaal hetzelfde. We zijn er allemaal druppeltjes in die oceaan. En dan gaan we op een gegeven moment gaan we water uit die oceaan halen. En we doen water doen we in een beker. Doen water doen we in een mok. We doen water in een vaas. We doen water in een glas met blauw glas. We doen het in een Mickey Mouse beker met van die oren. En zo hebben we hetzelfde water in allerlei verschillende bekers en mokken en dingen waar je water in kunt doen. En dat is een beetje hoe je het zou kunnen zien. We zijn allemaal uiteindelijk dezelfde ziel, maar onze vorm is net wat anders, want we denken dat we water zijn in een Mickey Mouse beker. Of we denken dat we water zijn in een beker met blauw glas. Dus op het moment dat je geïncarneerd gaat worden, ga je op zoek bij iets wat past bij de identificatie die je hebt op dat moment. En ja, hoe het universum werkt, dat kunnen we echt gewoon... Dat is zo briljant, dat kunnen we niet... past het gewoon niet in ons hoofd. Maar je ziel wacht dus eigenlijk, je ziel plus de samskars. Ja, je ziel plus de imprints, die wacht dus eigenlijk tot er een situatie plaatsvindt die perfect is om in te incarneren. En wat is die situatie? Jouw ouders, die op dat moment, op het moment van de conceptie, de perfecte situatie creëren voor jou om in te incarneren. We zeggen ook wel eens, een ziel kiest zijn ouders. Dat is ook zo, maar het is niet dat je naar een snoepwinkel gaat en dat je denkt van, oeh, nou die lijkt me wel lekker, die lolly. Zo werkt het natuurlijk niet, want dan zou je de vraag krijgen, waarom zouden sommige mensen in godsnaam voor die ouders hebben gekozen? Hè, denk aan ouders die kinderen verwaarlozen of zelfs mishandelen. Het is niet dat je ze kiest omdat je ze leuk vindt. Je wordt aangetrokken, het is eigenlijk een magnetische aantrekking. De situatie past perfect bij de incarnatie die jij nodig hebt met je samskars. Dus je komt terecht bij een pakketje DNA. Dus DNA heeft alles te maken met je samskars. Dat is ook interessant, hè? Dus zodra ouders de liefde gaan bedrijven met elkaar, is er ten eerste een vikruti van de ouders, een pakruti van de ouders en Vikruti Pakruti van 7 generaties terug. Want dat is DNA. 7 generaties aan informatie. Al deze dingen bij elkaar moeten dus precies passen bij de vibratie, op dat moment jouw samskars, jouw identificatie. Dus je wordt geboren in een situatie, je incarneert in een situatie die precies past, zodat jij in dit leven weer verder kunt gaan. Of om je samskars nog dieper te maken, die groeven van je samskars nog dieper neer te zetten. Of om ze juist te gaan helen. Uiteindelijk krijgen we allemaal, staat ook in de Veda's beschreven, komt een moment dat we allemaal de diepe behoefte krijgen om onze samskars te gaan helen en bevrijd te worden. En dat is voor iedereen op een ander moment. Het kan zijn dat je dat in dit leven hebt. Grote kans. Je luistert naar deze podcast, je bent spiritueel geïnteresseerd, er is misschien ergens een verlangen aan het ontstaan, of er is een gigantisch diep verlangen al heel lang, hè, om uiteindelijk verlicht te raken. Je kunt ook misschien mensen om je heen hebben waarvan je denkt van, nou, die persoon die is er nog lang niet hoor. Maar vergis je niet, er kan een klein dingetje gebeuren dat opeens iemand aanzet om echt te gaan helen op diep niveau. En met helen op diep niveau bedoel ik dus het helen van die samskars. Dus als je in een situatie bent geboren, stel je voor dat je bepaalde gezondheidsklachten hebt omdat ze aangeboren zijn. Geef dan niet je voorouders de schuld. Je voorouders die hebben een perfecte DNA voor jou neergelegd. Dat past bij jouw samskars. Ben je geboren in een gezin waarvan je denkt, nou, ik lijk wel alsof ik op een apenrots geboren ben. Iedereen is echt zo simpel en ik ben echt ik weet niet wat je bent. Ik begrijp de wereld zoveel beter dan mijn ouders en mijn broers en zussen. Dat komt omdat jij een samskar bij je draagt die jou het gevoel geeft dat je een outsider bent. Dat is iets wat jij te verteren hebt. Het is niet schuld van je familie. Schuldvraag is altijd een beetje moeilijk. Of schuld, het woord schuld. Want de Veda's gaan nooit van schuld uit. Het is gewoon een perfect match. Je hebt een samskar dat je je outsider voelt. En je komt bij een familie terecht waarbij je ook een outsider voelt. Het zwarte schaap van de familie bent. Geef je ouders niet de schuld. Maar neem eigen verantwoordelijkheid en pak de kans om je samskar te helen. Zodat je in je volgende leven, of zelfs in dit leven, je helemaal geen outsider meer gaat voelen, maar deze overtuiging gaat omdraaien. En daar hebben we natuurlijk de Ayurvedische psychologie voor, om ja, dat te tweaken en dat te verteren en de samskars te helen. Dat vind ik zelf ook echt het allermooiste eigenlijk van de Ayurveda en de kennis, dat we op ieder moment, gewoon vandaag, kunnen beginnen met onze samskars te helen. Want voortdurend krijgen we situaties op ons pad die ons die samskars laten zien. Terug naar de ziel. Die ziel die heeft het perfecte match gevonden om in te incarneren. Ouders bedrijven de liefde. En nu zijn er verschillende theorieën over. Dat zodra de conceptie heeft plaatsgevonden, gaat de ziel zeg maar in de kleine embryo. Ja, in de embryo. En gaat zich daar ontwikkelen, waardoor hij zich natuurlijk gaat identificeren met iedere cel van die embryo en straks geboren wordt als babytje en ook daadwerkelijk gelooft dat hij dat babytje is. Een andere mooie theorie is dat de baby of de ziel wordt gematcht met de baby. En dan kan de baby, terwijl de moeder zwanger is, nog wel in en uit het lichaam gaan. Dus het is wel al verbonden met een soort draad. Kan nog wel in en uit het lichaam gaan, maar is nog wel vrij. En zodra de baby wordt geboren en de eerste ademhaling doet, zit hij vast in het lichaam. En daarom moeten baby's ook huilen als ze geboren worden. Want zodra ze hebben geademd, kunnen ze niet meer uit het lichaam. En dat schijnt echt heel erg naar te voelen. Je zit gewoon vast, je bent gewoon gevangen. En iedereen is blij, iedereen staat te juichen en gaat beschuit muisjes eten. En jij zit gewoon vast in een gevangenis waarmee je uiteindelijk je gaat identificeren. En dat is ook zo bijzonder als mensen dan sterven. Ontstaat er dan ook een soort van opluchting, een heel fijn gevoel, omdat je weer, je kan weer los. En dan staan mensen te huilen en verdrietig te zijn, omdat je overleden bent. Maar op dat moment ben je juist vrij en dat schijnt een veel fijnere ervaring te zijn dan geboren worden. Dus deze hele reïncarnatietheorie is best wel belangrijk, ook voor ons eigen helingsproces. Het is natuurlijk sowieso interessant. Ik vind het heel interessant. Maar het is ook belangrijk zodat je bepaalde dingen gaat beseffen. Namelijk dat alles in je leven gebeurt een gevolg is van iets dat in jouzelf zit. Van je eigen samskars. Dus dat betekent ook dat je vrij bent. Dat je zoveel meer vrijheid hebt dan dat je vaak denkt om jezelf te kunnen helen. Daar heb je geen ander voor nodig. Ook kun je volledig eigen verantwoordelijkheid nemen. Heel vaak kijken we in de psychologie naar dingen die er ooit zijn gebeurd vroeger. En die zien we als oorzaak van ons lijden nu. Maar wij kijken dus nog veel verder. Of eigenlijk gaan we daar overheen. Die dingen die vroeger gebeurd zijn in je jeugd, die zijn niet de oorzaak geweest. Die waren een gevolg. Namelijk van samskars. Nou, en hoe fijn is het niet, vind ik zelf, hoe fijn is het niet om te beseffen dat uiteindelijk alles perfect klopt bij die samskars en dat je daar zelf iets kunt doen. Dat maakt echt vrij, want als jij boos bent op je ouders vanwege dingen die vroeger in je jeugd zijn gebeurd, dat maakt je niet vrij, daar heb je last van. Dat identificeert je, sterker nog, identificeert je aan een bepaalde situatie waarbij, en als je dat niet gaat verteren, zul je telkens weer opnieuw in deze situatie komen. En dat zie je vaak al in dit leven. Als je vroeger in je jeugd bepaalde dingen hebt meegemaakt, dan zie je ze vaak terug in je huidige relaties. Of het nou liefdesrelaties zijn of mensen om je heen. En dat is telkens weer dezelfde samskar. Dus probeer niet de oorzaak te vinden van de samskar. Want als je kijkt naar reïncarnatie en hoeveel we ons kunnen herinneren van vorige levens, je weet niet wat voor situatie er is geweest die jou die imprint heeft gegeven. Maar wat je wel kunt doen, is beseffen dat het een imprint is. En dat alles wat er in je leven gebeurt eigenlijk gebaseerd is op je imprints. En dat kun je veranderen. Zodat je aan het einde van je leven zoveel mogelijk van je samskars verteerd hebt. En wat er dan nog verteerd moet worden, dat neem je dan weer mee naar een volgend leven. Dus dat is ook een mooie realisatie. Ga nooit te lang in een ruzie met iemand hangen. Want je weet niet, het kan zomaar in één keer afgelopen zijn en dan zul je dus met die samskar zul je incarneren. Of als je merkt, ik heb echt zo vaak last van dit soort situaties. Dit is je kans. Het leven is zo magisch, omdat het leven geeft ons de uitnodiging, het vermogen om dingen te verteren die we niet kunnen verteren zonder dit stoffelijke lichaam. Zonder de acne in ons hart, zonder de acne in onze geest. Dat hebben we nodig om de dingen te kunnen verteren. Dus hier op aarde ben je om je ziel te helen. Het is super lastig om dat te doen als je tussen incarnaties in zit. Ja, dan heb je niet de tools eigenlijk om het werk te doen. Ik kan nog echt zo lang doorpraten, merk ik, over dit onderwerp. Het is dat ik nu een afspraak heb, dus ik ga nu stoppen. Mocht je hier meer over willen weten, want ja, ik kan er nog zoveel meer over vertellen, stuur me even wat informatie via de mail, die staat in de show notes, en dan zal ik kijken of ik daar nog een aflevering aan kan wijden. Ik merk gewoon dat het nog niet klaar is. En ik zou ook nog iets vertellen over de dingen die ik heb meegemaakt waardoor ik erin geloof. Ik zei sommige dingen door kennis, sommige dingen door inzichten. Maar ook bepaalde dingen die ik heb meegemaakt. Ik heb een aflevering gemaakt vorig jaar over magische marma. Moet ik even opzoeken welke aflevering dat was. Ja, dat was aflevering 28. Daarin vertel ik je echt mijn spirituele avonturen met de magische marma. Dat is een speciale behandeling die we doen om samskars, onder andere om onze samskars te verteren en te helen. En daar heb ik echt, ja, echt hele bijzondere dingen mogen meemaken met cliënten, waardoor ik nog meer in reïncarnatie, ja, nog meer bevestigd ben in mijn geloof over reïncarnatie. Dus luister vooral naar die aflevering. Wil je zelf ook dat ervaren, marma? 15 en 16 mei is er weer een marma cursus. Die is wel bijna vol overigens. Dus geef je gauw op als je erbij wil zijn. Voor nu ga ik je super veel liefde sturen. Ik hoop dat je een hele mooie week hebt. En ik ben er volgende week weer.